Ik begin met jullie allemaal Chag Sameach te wensen. Chag Sameach Kulam, voor jullie allemaal. We vieren vandaag Shavuot. En dat is één van de drie opgangsfeesten. Paul heeft het net gehad over Regalim, die benen van het volk dat optrekt naar Jeruzalem om de opgangsfeesten te vieren, de feesten van Adonai. En hoe is het nou met de voorbereiding op die drie feesten? Hoeveel tijd van tevoren is Israël daar al mee bezig? Bij Pesach, wanneer wordt het lam in huis gehaald? 4 dagen voordat Pesach begint. En met Sukkot, wanneer begin je te bouwen aan je loofhut? Na Yom HaKippurim, grote verzoendag. 4 dagen. En nu, vandaag, hebben we Shavuot. Hoeveel dagen van tevoren zijn we daarmee bezig? 50. We zijn 50 dagen aan het tellen geweest. Naar deze dag toe. Zou dat iets te zeggen hebben over het belang van dit feest? Dat leg ik als vraag aan het begin neer. Vandaag vieren we Shavuot. Maar wat vieren we eigenlijk? Is het een feest dat alleen inhoud kreeg in het boek Handelingen? Of is het feest van oorsprong profetisch? Daarvoor moeten we wat meer begrip krijgen van het feest in zijn oorsprong. Dus kijken wat de Torá ervan zegt. Het is opvallend dat buiten de Torá, de eerste 5 boeken van de Tanach, de Joodse Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, er geen melding voorkomt over Shavuot. Dus we moeten het helemaal doen met wat in de Torá staat. En daar wordt het 5 keer genoemd. In Exodus is er 2 keer een half vers wat erover spreekt. Dat is niet zoveel. In Leviticus, het gedeelte dat we gelezen hebben. En verder wordt het genoemd in Deuteronomium en in Numeri. Laten we eerst eens kijken naar de naam van het feest. Zoals die in de verschillende tekstgedeelten voorkomt. Immers, de naam zegt iets over de inhoud van het feest. Ik weet niet of jullie het goed gehoord hebben net. Het is net gelezen, Leviticus 23. Daar wordt helemaal geen naam genoemd. Dus daar vinden we het niet. Wel in de andere gedeeltes. En daar komen we 3 namen tegen. Het wekenfeest, oogstfeest en dag van de eerstelingen. Hierin moeten we dus de essentie van het feest terugvinden. Die 5 tekstgedeelten in de Torá, die bevatten de volgende elementen. Ik heb ze samengevoegd om het zo compact en zo snel mogelijk te kunnen overdragen. Shavuot komt na 50 dagen tellen, 7 weken, vanaf het wuiven met de eerste omer. En dan, er is oogst van wat door mensen is gezaaid. Er is inzameling van tarwe. Er wordt een nieuw spijsoffer gebracht. Het is een wuifoffer, een tenufa, van 2 broden met chametz, met gist. Het zijn eerstelingen. De mensen trekken op naar de speciale plaats, de tempel in Jeruzalem. Het is een dag van rust. Er is sprake van vreugde. En er zijn extra offers. En de eeuwige zegt: ge zult gedenken dat je dienstknecht was in Egypte. Dat zegt dus iets over het verschil. Je bent nu in het land. Je bent geen dienstknecht meer. Dat even als inleiding. Dat vinden we in de Torá rechtstreeks gericht over dit feest. Wat is het geval binnen het Jodendom? Als je bedenkt dat de offerdienst een belangrijke rol speelt in de Bijbelgedeelte die ik net genoemd heb, dan is het begrijpelijk dat de Joden een invulling gezocht hebben voor dit feest toen er geen tempel meer was. En die invulling die is gevonden in het begrip Matan Torah, het ontvangen van de Torah. Het belang dat toegekend wordt aan de Torah krijgt hierin een feestelijke tint. Het vraagt echter wel enig creatief rekenwerk, maar dan kun je tot de conclusie komen dat de 10 woorden en wat daar direct op volgt, wat Moshe dus aan het volk doorgeeft, dat dat op deze dag, ik zeg dan erbij, ongeveer op deze dag moet hebben plaatsgevonden. In Exodus 19 vers 1 staat dat het volk aankwam bij de berg Sinaï op de eerste van de derde maand. En het tellen begint, volgens de Rabbijnen dan, op de 16e van de eerste maand. Daar kom ik nog later op terug. Ze komen dus aan bij de Sinaï op ongeveer de 44ste dag. Afhankelijk van de lengte van de maand. Want die is 29 of 30 dagen. Als ze bij de Sinaï zijn, gaat Moshe eerst de berg op. En hij komt weer terug. En dan moet het volk zich 3 dagen heiligen. Moshe gaat opnieuw de berg op. En als hij dan terugkomt, dan is de overdracht van de 10 woorden. Dat zou dan dus de 50ste dag moeten zijn. Die telling is niet heel erg betrouwbaar. En bovendien staat nergens in de Torah dat die dag gevierd moet worden als feest dat de Torah gegeven is. En dat is wel gebeurd. En die viering van ontvangen van de Torah is best mooi. Paul heeft er net ook in de zang, heeft hij daar aandacht aan gegeven. Torah aan de ene kant en later de Heilige Geest aan de andere kant. Dus ik vind het wel mooi. En binnen het Jodendom heeft dat een hele grote aandacht. In de nacht voorafgaande aan deze dag wordt er Torah gestudeerd in de synagoge, de hele nacht door. En in de ochtend, de vroege ochtend, trek zoveel dat kan de mensen in Jeruzalem, de Joden, naar de Kotel, de westelijke muur, om daar het ochtendgebed te houden. Wij zijn daar een keer bij geweest en dat is buitengewoon indrukwekkend, want ontzettend veel mensen komen daar naartoe om dat ochtendgebed daar te houden. En wij waren onder de indruk daarvan. Maar bij wat ik hier aan jullie vertel, zullen jullie een kleine ondertoon gemerkt hebben dat ik de Bijbelse basis hiervoor niet zo zie zitten. De oudste overlevering van Matan Torah als viering is uit ongeveer de 9e eeuw. En het is niet mijn bedoeling om nu te zeggen van zo moet het niet, maar ik wil graag zoeken in de teksten van de Torah wat we daaruit af kunnen leiden. Eerst ga ik iets zeggen over de timing, het moment van het vieren. En dat is een beetje een lastig onderwerp. Kalenders en timing is niet altijd zo'n prettig onderwerp. Ik ga het proberen. Als jullie me niet kunnen volgen, geef het niet. Pak het later gewoon weer op, want ik heb nog meer te zeggen. Shavuot wordt gevierd 50 dagen na het wuiven van de eerste omer. En daar gaan we ons dus eerst eens even op richten. Als we weten wanneer met die eerste omer gewuifd wordt, dan weten we ook wanneer Shavuot gevierd wordt. Het huidige rabbijnse jodendom start op een ander telmoment dan het messiaanse jodendom. Wat is daar aan de hand? De rabbijnen vieren de dag van de eerste omer op de eerste dag na de 15e Nisan. Behalve als die op een Shabbat valt, want dan schuift het 1 dag op. Die 15e Nisan is de eerste dag van Pesach. En die wordt gewaardeerd als een Shabbat. En die omer moet gewoven worden 1 dag na de Shabbat. In de praktijk is bij deze aanpak de dag volgend op de eerste dag van Pesach dus in wezen een dag in de week. Het is niet ieder jaar hetzelfde. Het schuift. De Messiaanse telling start op de eerste dag na een Shabbat. Maar die Shabbat is dan de zevende dag van de week, vallend in de Pesachweek. Dus het is een ander startmoment. Soms valt die gelijk, zoals dit jaar. Zo komt in de Messiaanse telling dus het wuiven met de eerste omer altijd terecht op een eerste dag van de week. En dus Shavuot, zeven weken later, ook op de eerste dag van de week. Waarom staat er niet gewoon een datum van dit feest in de Torah? Of anders gezegd, waarom staat er niet een datum waarop die eerste omer gewuifd moet worden? Ik denk dat er geen datum genoemd wordt, omdat er geen vaste datum is. Indien dat juist is, klopt het verhaal van het ontvangen van de Torah op deze dag, jammer genoeg dus ook niet. Jullie horen me overigens niet zeggen, zo is het. Maar wel, ik zie het zo. En dan een andere vraag. Is er verband tussen het wuiven van de eerste omer en Pesach? Zo'n verband wordt niet in de Torah beschreven. Wel is er verband met het begin van de eerste oogst. Dat staat in Leviticus 23, vers 9, en ook in Deuteronomium 16, vers 9. Leviticus 23, vers 10, daar staat als moment, als je zult oogsten de oogst. Oogst gerelateerd. En Deuteronomium 16, vers 9 vermeldt, aan het begin van de sikkel in het staande koren. Dus ook begin van de oogst. Dat is het moment. Twee keer wordt dat verteld, dat het wuiven van die omer plaatsvindt bij het begin van de oogst. En dat is de oogst van de gerst. Gerst is het eerste gewas dat vrucht draagt. Laten we nu eens kijken naar Leviticus 23. En daar is nog wel iets te ontdekken als we naar de details gaan kijken. Ik zou zeggen, pak hem erbij. Leviticus 23 is een opsomming van de feesten van Adonai. En het is opvallend dat vers 9, waar we net begonnen zijn met lezen, dat na de beschrijving van Pesach komt en het begint met een nieuwe aanhef. Daaruit zou je kunnen afleiden dat er sprake is van een ander onderwerp, dat het niet meer over Pesach gaat. En die nieuwe aanhef die luidt, en Adonai sprak tot Moshe zeggende, en dan komt het. En als we naar hoofdstuk 23 in zijn geheel kijken, dan zie je die aanhef vijf keer. Ik geef een overzicht van die indeling. In vers 1, dat begint dus ook weer met, en Adonai sprak tot Moshe zeggende, en volgt is dan de samenkomsttijden in het algemeen, dus de feesten in het algemeen, de Shabbat, Pesach en Matzot. En dan in vers 9 gaat die aanhef weer opnieuw. En Adonai sprak tot Moshe zeggende. En dan gaat het over het wuiven van de omer, het tellen van 50 dagen en Shavuot. In vers 23 staat er weer. En Adonai sprak tot Moshe zeggende. En dan gaat het over Yom Teruah, dag van de bezuin. In vers 26 opnieuw die aanhef. En dan gaat het over Yom HaKippurim, grote verzoendag. En opnieuw bij Sukkot vinden we het terug. Ook daar diezelfde aanhef. Hoofdstuk 23 wordt dus in vijf delen opgedeeld. En als we naar die indeling kijken, dan valt op dus dat het wuiven van die omer geen verbinding heeft met Pesach, maar met Shavuot, want die 50 dagen zitten ertussen. Zou het de oogst altijd precies beginnen in de week van Pesach? Door het invoeren van een schrikkelmaand verschuift het moment van Pesach ten opzichte van het agrarische jaar. En ook is niet ieder jaar de oogst op precies hetzelfde moment rijp. Er is invloed van het weer, bijvoorbeeld van de regen in de winter. Kortom, het begin van de gerstenoogst kan, denk ik tenminste, in principe ook later plaatsvinden, na de Pesachweek. En de beschrijving in Leviticus lijkt daar volgens mij een beetje van uit te gaan. Ik ga nog verder, eerst een slok. En we kijken nu even naar vers 14. En die luidt, ik lees hem in de versie van de Narendse Bijbel. Brood, pofgraan en karmelkoek zult ge niet eten tot op deze huidige dag. Tot ge deze toenaderingsgave voor uw God hebt gebracht. Een inzetting van eeuwig voor al uw generaties, waar ge ook zult zitten. Dat gaat over de eerste teldag van de omer. En er staat iets over de plaats waar de mensen zijn, waar ge ook zult zitten. Dat betekent dat de mensen niet per se hoeven te zijn in de plaats waar de eeuwige hij zal uitkiezen om daar zijn naam te doen wonen. En met Pesach en de week van de Matzot zijn ze daar in ieder geval wel. Het is een opgangsfeest. Deze zinsnede kan betekenen dat ze weer thuis zijn na afloop van de feestweek. En dezezelfde zinsnede wordt ook gebruikt in vers 3. En daar gaat het over de Shabbat. En die vier je ook waar je ook zult zitten. Verder wordt er in vers 14 gesproken over het eten van brood. In de Pesachweek eet men matzot. En zo staat het ook steeds beschreven in de Torah. En hier staat lechem, brood. Ik vat het nog even samen wat er over de eerste dag van de omer vermeld is. Leviticus 23 begint met een nieuwe aanhef als het over de dag van de eerste omer gaat. Daardoor lijkt er geen verband met het voorgaande Pesachfeest te zijn. Op de dag van de eerste omer kan het zijn dat men niet meer is bij het huis van Adonai. Maar mogelijk alweer teruggekeerd naar huis na het vieren van Pesach. Op die dag eet men brood en geen matzen. Wil dit alles zeggen dat het feest van het wuiven van de omer pas na de Pesachweek plaatsvindt? Nee. Maar het is wel mogelijk. Er wordt wel rekening mee gehouden. Bij een tijdige oogst kan het volgens mij zeker gevierd worden in de Pesachweek. De tijd om het te vieren is dus niet op een vaste datum, maar is afhankelijk van de voorziening door de eeuwige. Dat is voor ons mensen soms moeilijk, omdat we het niet zelf in de hand hebben. We kunnen het niet zelf berekenen. We zien overigens dat in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond, dat de dag van de eerste omer wel in de Pesachweek viel op de grote dag dat Yeshua als eersteling opstond uit de dood. Het kan dus wel, denk ik, weet ik, maar er is mogelijk ook later pas de bedoeling. Bij het feest van het wuiven van de omer, dat is dus die eerste omer, is er een garf zo van het land gehaald. Dat wuiven van de omer is op de dag na de Shabbat. En daar zit een logica in. Zodra de Shabbat afgelopen is, kan je die omer gaan oogsten en dezelfde dag naar de tempel brengen. Het is dus echt het begin van de oogst. En ik stel me voor dat dat ook weer geldt op de dag van Shavuot. Als er met twee broden gewuifd wordt. Die zijn op dezelfde dag gebakken, dus na de Shabbat. Even terug nu naar Shavuot. wekenfeest, oogstfeest, feest van de eerstelingen. In Leviticus 23 en Numeri 28 wordt gesproken over een mincha chadasha, een nieuw spijsoffer. Het offer van de omer, 50 dagen eerder, kan je daarbij zien als het oude offer. Nu is er iets nieuws. En dat nieuwe blijkt er ook uit dat het nu om complete broden gaat. Broden die gerezen zijn. Er is chametz, gist, gebruikt in de bereiding. Dat is bij een gebruikelijk spijsoffer, een mincha, niet toegestaan. We lezen in Leviticus 2 vers 11, een spijsoffer zonder gist gaat op het altaar. Een spijsoffer met gist niet. Dat is voor de priester. En zo is het ook met de twee broden van Shavuot. Die zijn voor de priester. Dat de broden gegist zijn, geeft aan dat ze een beeld geven van een volledig proces. Zaaien, oogsten, dorsen, wannen, malen, deeg maken, laten rijzen en daarna bakken. Helemaal af, helemaal compleet. En daarin komt het beeld van Deuteronomium 8 in het vizier. Ik lees een stukje uit Deuteronomium 8 vanaf vers 7. Want Adonai, je God, is bezig je te brengen in het land, in een land dat goed is. Een land van waterbeken, wellen en kolken die opspringen in slenk en bergland. Een land van tarwe en gerst. Wijnstok, vijg en granaatappel. Een land van olijven vol olie en van honing. Een land waarin je niet in gebrek je brood zult eten. Waarin het je aan niets zal ontbreken. Een land welks stenen puur ijzer zijn en uit welks bergen je koper hakt. Eten zul je en verzadigd worden. En zegenen Adonai je God om het goede land dat hij je heeft gegeven. Dat is het beeld van Shavuot. Je viert het leven in het land van belofte. Je viert dat er iets nieuws begint. Een nieuwe oogst, waardoor je brood zonder schaarsheid zult kunnen eten. Twee broden vormen een nieuw offer. Het begin van een nieuwe periode, waarin de voorziening komt van de eeuwige, de God van Israël. Dan gaan we nu een kijkje nemen in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond. Handelingen 2. We hebben daarover gelezen. Het is Shavuot. Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort op de volgelingen van Yeshua, is het nog in de ochtend. De verschijnselen die daarbij optreden worden opgemerkt door vrome mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Zo staat het in vers 5. In die tijd woonden er meer Joden buiten het land Israël dan er binnen. Een klein beetje zoals nu ook het geval is. De Joden woonden over het hele Romeinse Rijk verspreid. En ze hadden een positieve uitstraling. Er waren heidenen die zich daartoe aangetrokken voelden. En die kwamen met belangstelling naar hun bijeenkomsten toe. Uit deze mensen kwamen bekeerlingen voort, die als proseliet onderdeel gingen uitmaken van het Joodse volk. We lezen dan ook in Handelingen 2 dat ze uit allerlei streken kwamen en bestonden uit Joden en Jodengenoten, ofwel proselieten. Dat het hier om zogenaamd vrome mannen ging, ligt voor de hand. Ze waren helemaal naar Jeruzalem gekomen voor Shavuot. Ze waren dus behoorlijk serieus. Want reizen in die tijd vroeg heel wat meer dan tegenwoordig. Deze mannen waren zo serieus dat ze geïnteresseerd naar Petrus luisterden. Petrus verwijst in zijn toespraak naar de woorden van de profeet Joël. En die hebben ze ongetwijfeld gekend. In die verwijzing moeten we bedenken dat ook de context van Joël meegenomen moet worden. Het gaat dus niet om het aanhalen van zomaar een losstaande tekst. Maar we moeten de bredere tekst van Joël hierbij betrekken. Om hier wat meer begrip voor te krijgen, is het goed dat we even stilstaan bij de profeet Joël. Van Joël is niet bekend wanneer hij leefde en geprofeteerd heeft. Zijn profetie is gericht op Juda, het zuidelijke rijk, en wordt gekenmerkt door het noemen van gebeurtenissen die passen in de eindtijd. Het gaat over het nabij zijn van de dag van Adonai, de oordeelsdag wel te verstaan. Ik geef even een globale indeling van de boodschap van Joël, zoals die in de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, te vinden is. Samengevat zien we het volgende. Een waarschuwing aan Juda voor de komende dag van Adonai. Dan een oproep tot vasten en het aanroepen van de eeuwige. Daarna opnieuw een waarschuwing voor die vreselijke dag. En dan opnieuw een oproep. Een oproep voor gezamenlijke bekering. En dan wordt de reactie van de eeuwige voorzegd. En wel een nieuwe toekomst, herstel, zegen en afrekening met de vijanden. Zowel het oordeel waarvoor gewaarschuwd wordt, als de bevrijding gaan gepaard met bovennatuurlijke verschijnselen. Terecht wordt gesteld dat Joël eschatologisch is. Het gaat over dat wat in het laatst der dagen zal gebeuren. Hoe gaat Petrus hiermee om in zijn toespraak? Hij haalt vrijwel letterlijk aan wat geschreven is in Joël, in vers 1 tot 5a. Dat betekent dat hij deze profetie uit zijn hoofd kende. En dat hij verwachtte dat de profetie bekend was bij zijn toehoorders. En dat was niet bijzonder voor Joden die serieus of wel vroom waren. Er vallen twee elementen op. Ten eerste de manier waarop hij begint. Daar verschilt de tekst die hij uitspreekt met de Hebreeuwse grondtekst. In het Hebreeuws staat er: en het zal gebeuren daarna. En Petrus zegt: het zal zijn in de laatste dagen. Vanuit ons Griekse denkpatroon zien we daarin een verschil. In Joël lijkt een volgorde beschreven, waarin wij denken te zien dat het een na het ander zal gebeuren. Petrus is niet Grieks denkend en hij bekijkt het anders. Hij herkent de tekenen en plaatst die in het totaal van wat Joël weergeeft. En dat duidt op het eind der tijden. En hierin zit voor ons een belangrijke les. Wij zijn volgordedenkers. Petrus is dat niet. Soms zien we alleen een gedeelte van een profetie gebeuren. In dit geval blijkt dat ook uit het tweede element dat opvalt bij Petrus' aanhaling. Hij stopt namelijk midden in wat wij vers 5 noemen. Bij Joël volgt daarna, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk Adonai gezegd heeft, en voor de overgeblevenen die Adonai roept. Petrus haalt aan wat gebeurt op die Shavuot en plaatst dat in de context van de profetie. We zien in dit voorbeeld dat ook wij mogen kijken naar invullingen van profetieën, ook gedeeltelijke invullingen. Chronologie speelt daarbij nauwelijks een rol. Er blijven soms gedeelten openstaan voor latere invulling. Spoorboekjes over hoe alles zal verlopen zijn volgens mij uit de boze. Ze brengen ons op verkeerde interpretaties. Terug naar Petrus. Hij gebruikt de profetie van Joël en het is Shavuot. Shavuot is het feest van het begin van een nieuwe periode met de volledige voorziening van de eeuwige. In het begin van de profetie van Joël verdwijnt die voorziening. De dag van Adonai komt eraan. Later vindt er herstel plaats. Als we kijken naar de relatie met Shavuot, komen we in Joël de volgende verzen tegen. Ten eerste over het verdwijnen van de voorziening in hoofdstuk 1. Vers 9 zegt: spijsoffer en drankoffer is van het huis van Adonai afgesneden. Vers 11. De akkerlieden zijn beschaamd om de tarwe en de gerst, want de oogst van het veld is vergaan. Vers 13. Spijsoffer en drankoffer zijn onttrokken aan het huis van Adonai. Vers 17. Het graan is verschrompeld. Als we dan kijken in hoofdstuk 2, lezen we daar over het herstel van de voorziening. Vers 19. Adonai zal antwoorden: ik zend u het koren, de most en de olie. Vers 24. Vullen zullen zich de dorsvloeren met koren. Vers 26. Eten en eten zult ge en verzadigd worden. En loven zult gij de naam van Adonai uw God. Als we zo naar Joël kijken, zien we dat deze profetieën alles te maken hebben met Shavuot. We vieren met Shavuot de eerstelingen. De eerstelingen vertegenwoordigen de hele graanoogst, die de voorziening is van de eeuwige. Bij Joël is die oogst helemaal verdwenen eerst, maar komt in overvloed terug na het terugkeren tot de eeuwige. Terugkeren, omkeren, bekeren, teshuvah, dat is het begrip. En wat doet Petrus in zijn toespraak? Hij roept op tot bekering. Ja, en dan is er nog een andere betekenis van het begrip eerstelingen op die dag daar in Jeruzalem. De toehoorders van Petrus waren vrome mannen, zoals vermeld. Ze moeten met aandacht geluisterd hebben en ze waren aangesproken. Op diezelfde dag worden er 3000 gedoopt, ondergedompeld. Er waren in Jeruzalem veel mikvot. Dat is het meervoud van mikve, de plaats waar onderdompeling mogelijk was. En dat was in verband met de reiniging die nodig was voordat men het tempelcomplex kon betreden. Die onderdompelingsplaatsen zullen ongetwijfeld gebruikt zijn om deze 3000 mensen te dopen. Wat een gebeurtenis. Niet 2, maar 3000 eerstelingen. Volgelingen van Yeshua. De doop met water tot vergeving van zonde was en is een stap naar de doop in de Heilige Geest. Petrus zei: laat je dopen tot vergeving van je zonde en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat was toen nodig, maar geldt ook nog vandaag. als er mensen zijn die dat niet hebben meegemaakt, maar zich daarna willen uitstrekken, laten ze dan op korte termijn iemand van de leiding hier aanspreken. Want ook vandaag is er water genoeg. Dan nog als afsluiting. Shavuot gaat over een nieuwe periode met de volledige voorziening van de eeuwige, gevierd met eerstelingen. Op de Pinksterdag in Handelingen 2 komt daar een nieuwe invulling bij. Ook nu gaat het over het begin van een nieuwe periode met de voorziening van de eeuwige. Die voorziening is de Heilige Geest. Yeshua heeft gezegd: ik zal u niet als wezen achterlaten. Het is goed dat ik ga, want anders kan de Geest niet komen. Yeshua had gezegd dat hij de Heilige Geest zou zenden als hij bij de Vader gekomen zou zijn. Op deze dag gebeurt dat en begint er een nieuwe periode. Die periode loopt ook vandaag nog door. Daarom zijn wij hier. En die geest is beschikbaar voor een ieder die gelooft en zich bekeert tot de eeuwige. De gevolgen blijven dan niet uit, net zoals in Handelingen. En laten we in de gaten houden. Het gaat niet alleen om iets persoonlijks, maar om iets voor de hele gemeenschap. Ja, het is van persoonlijk belang en de keuze is een persoonlijke. Maar de geest wordt gegeven voor het functioneren van het lichaam van Yeshua. Als je daarbij wil horen en niet de gave van de Heilige Geest ontvangen hebt, strek je daar dan naar uit. Doe er iets mee. Met volharding bleven zij, ik zou wel zeggen blijven zij, bij het onderricht van de apostelen en de onderlinge gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden en wat er verder beschreven staat in Handelingen. Zo mogen ook wij weten dat we verbonden zijn met de eeuwige, onze Abba, door Yeshua de Messias. En door hem zijn we ook aan elkaar verbonden. Ook wij mogen jaarlijks Shavuot vieren en als het ware een nieuwe periode ingaan, waarin er volledige voorziening is door de eeuwige. Laten we voortgaan, onze eenheid nastrevend, open voor de werkingen van de Heilige Geest, open voor de wereld om ons heen en uitziend naar de komst van Yeshua in heerlijkheid.